We gaan het vanmorgen hebben over een ongelukkig huwelijk. Het gaat een iets andere kant uit dan u verwacht. Dat huwelijk dat wordt uiteindelijk wel weer goed, omdat die man die gaat dood. Zij blijft over. Ze is er erg gelukkig mee dat hij dood is. En daarna hertrouwt ze en leven ze nog lang en gelukkig. U bent natuurlijk benieuwd naar, staat dat in de Bijbel? Het antwoord is jazeker. Dat staat in Romeinen 7. En we gaan een paar versen lezen. Trace, dankjewel. Heel vertrouwd dat jij weer leest. De versen 1 tot en met 6 van Romeinen 7. En je neemt de NBG. Ja, ga je gang.
Of weet gij niet, broeders? Ik spreek immers tot wie de wet kennen, dat de wet heerschappij voert over de mens zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft. Wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet die haar aan die man bond. Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten. Wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft. Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus, om het eigendom te worden van een ander, van hem die uit de doden opgewekt is, zodat wij Gode vrucht zouden dragen. Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten die door de wet geprikkeld worden in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen. Maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar die ons gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwe staat des geestes en niet in de oude staat der letter.
Ja, dankjewel. Super. Ja. Als je zou doorlezen in dit gedeelte, u weet immers overigens dat de schrijver van dit gedeelte, dat is de apostel Paulus. Ik denk dat er in het Nieuwe Testament geen persoon is die beter heeft kunnen beseffen, beter weet heeft gehad van het goede van Gods voorschriften, van Gods woorden, de 10 woorden. Wij noemen dat de wet, dat mag, daar is helemaal niets op tegen. Paulus is een mens geweest die heeft heel goed beseft dat Gods woorden onvoorstelbaar volmaakt en heilig zijn. En tegelijkertijd heeft hij ook beseft dat wij mensen, niet de wet is het probleem, maar wij mensen zijn het probleem. En dat heeft alles te maken met de voorgeschiedenis van de apostel Paulus in de tijd dat hij nog Saulus heette. U weet ongetwijfeld dat hij aanwezig was bij de steniging van Stefanus. Hij was toen niet zo actief. Hij was de bewaarder van de jassen, van de overkleden, van degene die Stefanus stenigde. Maar hij gaf zijn goedkeuring daaraan. Niet veel later kom je hem tegen op de weg naar Damascus en daar maakt hij iets mee dat onvoorstelbaar is en waarvan je je moet verwonderen dat hij het heeft overleefd. Ananias en Safira zijn voor minder dood gegaan dan wat Paulus op de weg naar Damascus heeft meegemaakt. Hij komt tot de ontdekking dat hij met de voorschriften en de wetten van God in zijn hand niet anders doet dan niet de christenen die verkeerd bezig zijn geweest te vervolgen, maar hij komt tot de ontdekking dat hij God zelf, dat hij Jezus vervolgt. Met andere woorden, hij is een van de weinige mensen, denk ik, in het Nieuwe Testament die beseft hebben op een gegeven ogenblik en daar later in hun hele leven mee bezig zijn geweest, dat wij met de voorschriften van God die volmaakt en heilig zijn in onze hand de meest afschuwelijke dingen kunnen doen, zelfs tegenover de Heere God. Nu hebben wij een stukje gelezen en u hebt inmiddels wel door, dat is een stukje. En dat gaat over een behoorlijk ongelukkig huwelijk. Het is een man en een vrouw en die zijn gehuwd. En nu hebt u gelezen, u hebt het ook gehoord. Die man die gaat dood en die vrouw die is daardoor vrij om met een ander te trouwen. En als je het vervolg goed kent, dan weet je dat die vrouw maar al te blij is dat die man dood is. En dat ze met een ander iemand kan gaan huwen. Nou, dit verhaal, dat is slechts een verhaal dat Paulus gebruikt om een waarheid, een geestelijke waarheid, duidelijk te maken. En dat verhaal, dat gaat verder. En het einde van Romeinen 7, een heel bekend en belangrijk hoofdstuk in de Romeinenbrief, dat gaat ongeveer als volgt. Paulus die zegt, in mijn wezen, zoals ik ben, ik, Paulus, ik omarm met alles wat in me is, datgene wat God heeft gezegd in zijn woorden, in zijn woord, in zijn voorschriften, in zijn wetten en verordeningen. Ik beaam dat dat goed is. Maar op het ogenblik dat het aankomt op, en nou moet ik het ook uitvoeren, nou moet ik het ook doen, dan blijkt op de een of andere manier iets in mij aanwezig te zijn. En hij noemt dat de zonde. En die zonde die maakt dat terwijl ik zeg dit is goed en zo moet ik het doen, dat die zonde maakt dat ik juist het verkeerde doe. Nou, Paulus die vertelt dat. En ik hoop dat we met elkaar eens zijn dat dat heus niet zo ver weg staat van ons. Gewoon om het wat toch te actualiseren. Wij weten allemaal heel duidelijk dat als iedereen zich houdt aan de regels die God heeft gegeven, dat we bijna een paradijs op aarde hebben. Ja, toch? Nou, het enthousiasme is geweldig, maar dank u wel. Nou, weet je wat? Laten we dichter bij huis brengen. In je huwelijk. Je weet heel goed hoe je je vrouw of je man gelukkig moet maken. Maar er zijn altijd redenen om het niet te doen. Om gewoon je eigen weg te kiezen. Of in een kerk. Je weet heel goed wat de regels zijn in een kerk, waardoor we met elkaar kunnen bouwen aan het koninkrijk van God. Alleen doen we het, we weten hoe het moet, maar toch op de een of andere manier zijn de zaken en die gaan dwars tegen datgene wat goed is in en we doen het verkeerde. Dat is heel actueel en Paulus die zegt dat als volgt aan het einde van hoofdstuk 7. Zo ben ik een krijgsgevangene in mijn eigen lichaam. En dan roept hij uit, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En dan wijst hij op zijn eigen lichaam. Wie zal mij verlossen? Wie helpt mij hier nou uit? En dan, logisch, het antwoord, dat kent u. Gode zij dank, dankzij Jezus Christus. En vanmorgen nu, na deze inleiding, wil ik met u praten, nadenken over hoe zit dat nou, die verlossing van Jezus, waar verlost hij me nou van? Wanneer gebeurt dat dan? En hoe gebeurt dat dan? Daar willen we met elkaar over praten. Alleen, nu zitten we met een probleem. Ik heb maar anderhalf uur vanmorgen en we moeten nu een heel stuk uit de Romeinenbrief met elkaar behandelen. En dan is het altijd heel erg moeilijk. Waar moet je nou beginnen? Ja, natuurlijk bij Romeinen, de versen 1 tot met 6. Ja, maar waar moet je nou in het betoog van Paulus beginnen om duidelijk te maken waar het over gaat? Nou, ik stel voor dat we een klein stukje terugbladeren, Trace. Romeinen 6. Nee, Romeinen 5. En dan de versen 18 tot en met 21, wil je die lezen? En wil je die langzaam lezen, want het is een heel moeilijk stuk. Ga je gang.
Welke versen?
18 tot en met 21 van hoofdstuk 5. En wil je langzaam lezen, alsjeblieft. Het begint met derhalve, als het goed is. Ja. Je hebt wel dezelfde vertaling als ik. Dankjewel, ga je gang.
Derhalve? gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.
Ja, oké, dankjewel. Tot zover even. Als je dit goed beluistert, dan hoor je hierin dat Paulus zegt, door Adam, door de eerste mens, zijn de problemen de wereld ingekomen. En door Jezus zijn ze weer verholpen. Dus met andere woorden, in voetbaltermen, nou 1-1. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Paulus die zegt altijd, wanneer hij vergelijkt Adam met Jezus, dan is het bij Adam veel, maar Jezus doet precies het tegengestelde, maar zeer, zeer veel. Dus met andere woorden, er is zonde, maar bij Jezus is er niet genade tot vergeving, maar is er zeer, zeer, zeer veel genade en vrijheid. En dat gaat nu komen. En dat is heel merkwaardig hoe Paulus dat zegt. Maar Paulus is een expert. Hij kan weten wat er aan de hand is vanwege wat hij heeft meegemaakt in zijn persoonlijke leven. Nou komt het. Wil je super langzaam lezen.
Maar de wet is erbij gekomen.
Ja, tot zover maar even. Zijn er hier mensen van Joodse origine? Joke, waarom steek je je hand niet op? Oké, dat nemen we niet kwalijk. Maar als u van Joodse origine zou zijn en u zou opgevoed zijn in het Joodse geloof, dan zou u hier ongelooflijk veel moeite mee hebben. Wil je dat nog een keertje lezen wat je net zei?
Maar de wet is erbij.
Oh, hoe kun je dat nou zeggen? De wet is eeuwig, die is goddelijk, die was er al voordat die gegeven was op de Sinaï. Dit is vreselijk wat Paulus zegt. Maar Paulus mag het zeggen, want hij is een Jood, hij weet wat hij zegt. Lees eens verder.
Zodat de overtreding toenam.
Ja, even stoppen, dat ben je niet. De wet beteugelt juist. Wel, nee. De wet die houdt ons gewoon netjes. En wat zegt Paulus? Wil je het nog een keertje opnieuw lezen?
Maar de wet is erbij gekomen.
Nee, dit is vreselijk. Ga door.
Zodat de overtreding toenam.
Oh, dit is... Overigens, dit weet u, hè? Als je iets wil vertellen aan mensen en je begint al meteen met zwaar geschut, weet je wat er dan gebeurt? Dan trekken mensen een scherm op en dan horen ze de rest niet meer. Ik hoop dat u allemaal uw schermen nog even naar beneden houdt. Wil je nog een keertje opnieuw lezen? Ja?
Maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam.
Mooi, hé. Ga door.
Waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig.
Kijk, daar heb je het. Daar heb je het. Het is helemaal niet 1-1. Het is wel een ongelooflijk 1. Ga eens door.
Opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer.
Super. Kortom, zonde, genade. Zonde, genade. 1-1, hou alsjeblieft op. Zonde 1, genade overvloedig tot in het oneindige. Dat is mooi om dat te horen. Maar, wat heel erg belangrijk is, Paulus die zegt dus dit, de wet is erbij gekomen. En die is erbij gekomen opdat de zonde zou toenemen. En dan bedoelt hij onder andere zichzelf als vertegenwoordiger van Israël. In welke natie, onder welk volk zijn de woorden van God gesproken? In Israël. En waar is Jezus, de meest eminente, volmaakte persoon die er geweest is? Waar is hij gekruisigd? In Israël. Dat bedoelt Paulus. Ik heb zelf Jezus vervolgd. Ik ben degene die met de wet in de hand, notabene, God heb aangevallen. Dat ben ik. Dat is zijn eigen verhaal. Nou, hoop ik dat u het met me eens bent, dat wanneer je moeilijke dingen vertelt aan mensen, dan krijg je na verloop van tijd een ervaring dat wanneer je dingen zegt, dan hoor je dat misschien niet, maar je merkt het wel, dat er zoiets is als... Dat is dat achtergrondgemurmel waarin mensen gewoon het niet met je eens zijn en meteen al protesteren. En dan door je ervaring weet je dat mensen, wanneer de gelegenheid is om vragen te stellen, onmiddellijk gaan opstaan en meteen tegen je gaan spreken. Niet vriendelijk, maar meteen attackeren. Dat is niet waar, dat is niet waar, want het is zus en het is zo. Paulus zegt iets en hij hoort zijn tegenstanders terwijl hij dicteert. Die hoort hij op de achtergrond murmureren. Lees nog eens even dat laatste vers.
Opdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer.
Nou let op, terwijl hij dit schrijft, of laat schrijven, hij dicteert, hoort hij zijn tegenstanders iets zeggen. Dat is wel mooi. Hoewel je er ook onder gebukt kunt gaan. Hij hoort ze zeggen... Dat kan nooit van God zijn wat je nu zegt. Want laten we dan maar zondigen. Want dan wordt de genade des te overvloediger. Kortom, willen we de genade van God openbaar maken? Laten we veel zondigen. Dat hoort hij zijn tegenstanders zeggen. Murmureren. Ik hoor het hier niet. Dank u wel. Maar dan geeft Paulus zijn tegenstanders, die geeft die antwoord. Niemand zegt wat, want hij is gewoon in de kamer met zijn secretaris. Maar hij hoort ze. Dus nu geeft hij meteen antwoord op dat bezwaar. Oh, laten we zondigen, want dan wordt de genade steeds groter. Laten we God de eer en de kans geven om genadig over ons te zijn. Leef maar raak. Overigens, dat soort stromingen is in de christelijke kerk aanwezig geweest. Maar dat is een heel ander verhaal. Lees eens verder.
Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen?
Kijk, hoor je het? Hoor je? Hij geeft hier gewoon antwoord op de murmurerende toehoorder. Lees eens verder.
Volstrekt niet.
Aha, volstrekt niet. Natuurlijk moet je niet zondigen. Kom op, kom op. En nou komt het. Dit hoort eigenlijk allemaal nog bij de inleiding tot dat prachtige verhaal over dat ongelukkige huwelijk. Volstrekt niet. Nee, natuurlijk niet. Kom op. Een mens komt tot bekering. Hij wordt gedoopt in water. En hij wordt gedoopt in de Heilige Geest. Laten we elkaar goed verstaan. Hij komt tot bekering. Die bekering wordt helder gemaakt als een getuigenis aan God en de wereld, omdat je je laat dopen. En in het doopbad worden je de handen opgelegd, of vlak daarna, voor de vervulling met de Heilige Geest. Dit zijn de drie gebeurtenissen in het leven van iemand die christen wordt. Dat is als het ware het heilige drietal waarmee een mens zijn christelijk leven begint. Ik weet ook wel, ik ben daar een voorbeeld van. Ik kwam tot bekering, zeer plotseling. En toen hoorde ik van de doop na verloop van tijd. Alleen ik zit met een probleem, ik zat met een probleem. Ik was al gedoopt als kind. Dat heette dan in de kringen waar ik toen was, dat is geen doop, dat is een besprenkeling. Maar ik had er wel moeite mee. Dus ik deed er wel enige tijd over en mijn ouders die waren niet geweldig blij toen ik zei ik laat me toch dopen. Dat is allemaal goed gegaan overigens, later. Maar bij mij heeft dat een tijd geduurd. En de vervulling met de Heilige Geest, dat heeft ook weer een tijd geduurd. Maar in de Bijbel vallen die drie dingen samen in één gebeurtenis. Vlak achter elkaar. En dus, het is vrij logisch dat je in onze tijd, omdat we wel tot bekering komen, maar ons niet in water laten dopen, dat je vragen krijgt als, ja, maar wat is dan mijn geestelijke toestand op het ogenblik dat ik wel tot bekering ben gekomen, maar ik ben nog niet in water gedoopt? En dan is het antwoord, geen idee, want de Bijbel spreekt er niet over. Ja, maar ik ben wel in water gedoopt en niet in de geest gedoopt. Ik spreek niet in tongen, alsof dat hetzelfde is. Maar wat is nou mijn geestelijke toestand op het ogenblik dat ik nog niet vervuld ben met de Heilige Geest? Heb ik dan wel de geest of niet de geest? Dat zijn vragen die de Bijbel niet beantwoordt om de doodeenvoudige reden dat het zo is dat die drie dingen die vallen samen. En op het ogenblik dat een mens gedoopt is in water, dat zegt Romeinen 6, dat is dat vervolg van het verhaal van Paulus, dan gebeurt er het volgende. Je gaat onder, en als je heel vleeselijk hebt geleefd, moet er een behoorlijke tijd moet je onder water blijven. Je moet dus goed weten hoe het leven van iemand geweest is. Dat kan soms wel 5 minuten zijn, want het moet echt dood, hè, weet je wel. En als je dan opstaat, dan sta je in nieuwheid des levens op. Zo staat het er. Dus met andere woorden, nog een keer, je wordt begraven met Christus, je oude mens. En je staat op met Christus in nieuwheid des levens. En dan staat er, heel uitdrukkelijk, en of we het nou willen weten of niet, het is belangrijk dat je het weet, maar dan staat er dat je op dat ogenblik dat je gedoopt bent, je gaat onder en je staat op, dat je dan, en let op, en ik hoop dat u niet zegt, dat kan er niet. Dan staat er, dan ben je vrij van de zonde en dood voor de zonde. Dat staat er. Denk erom, ik kwam tot bekering op vrij jonge leeftijd, 19 was ik. Vrij plotseling, dat had ik nooit bedacht. En ik was gedoopt in water en ik was vervuld met de Heilige Geest. En langzamerhand begon ik te spreken bij Youth of Christ en andere plekken sprak ik. En ik heb vanaf het begin van mijn bekering beseft dat mijn gedachtenleven, dat moest rein zijn. Maar net nadat ik tot bekering kwam en me begon te ontwikkelen in de zin van meer de Bijbel lezen, meer kennis van zaken hebben, toen begon de mini-rockperiode. Dat zal mensen niet veel zeggen, maar mij des te meer. En ik had verkering met Joke. En vanaf het begin van mijn bekering wist ik, mijn gedachtenleven, dat moet toegewijd zijn aan God. Daar moet God zo binnen kunnen komen. En Joke ook. Maar dat lukte niet altijd. Want dan had je het net op een rijtje, weet je wel, hier zo. En dan zag je weer iemand lopen. Met een doorzichtig bloesje enzovoort. Ja, joh, ik had die kinderen in de klas. Met een gehaakt truitje zonder BH enzovoort. Als het sommige mensen wat te heet onder de voeten wordt, u kunt zo direct een glaasje water nemen. Maar ik wilde. Ik wist dit. Dat was hartstikke moeilijk. En ik praatte erover met een medestudent en een collega van, die was geen christen, maar ik wilde gewoon weten, heb jij dat nou ook? En heb je daar ook nog zo'n strijd mee? En toen zei die man, die is een moeilijk man, is toch lekker. Nou, dat hielp me ook geen moer verder. Ik praatte er met Joke over. Dus trouwens, dat breekt een ban, hè, als je dat met je vrouw bepraat. En die bad. Dat hielp wel wat. Ik ben naar mijn voorganger gegaan en die zei, volgens mij ben ik gebonden tot en met. Wil je alsjeblieft voor me bidden? En die man die lachte wat, dat begreep ik niet, maar die lachte wat, maar hij bad niet met me. Wat hij precies gezegd heeft, weet ik niet, maar hij bad niet met me. Hij zei eigenlijk niet zoveel. Maar op een gegeven ogenblik las ik Romeinen 6. Ik was nou de benen aan het spreken. En toen las ik, alsof ik het voor de eerste keer las. Het was een donderslag bij heldere hemel. Je bent nu dood voor de zonde, vrij van de zonde. En vanaf dat moment was alles anders. Ik was vrij. Dat doet het woord van God. Dat is zo mooi. U mag best eventjes... Fijn voor jou, Bert. Dat is toch wel het minste wat u kunt zeggen. Fijn voor jou, Bert. Dit is een gek voor woorden, maar het is wel zo. Je bent dood voor de zonde. Vrij van de zonde. Laten we het even goed tegen elkaar zeggen. In het Nieuwe Testament verklaart God de gedoopte als dood voor de zonde, vrij van de zonde. Amen. En dan in het Nieuwe Testament, als je verder leest in Romeinen 6, dan staat er: laat dan de zonde niet langer in uw sterfelijke lichamen regeren. Kortom, eerst vertelt het Nieuwe Testament, vertelt God je, dit is jouw feitelijke toestand. Dat is de aantonende wijs, dat is de indicatieve. Je bent vrij, dood voor de zonde. En dan komt pas het gebod. Laat dan de zonde niet langer in je sterfelijk lichaam regeren. Denk erom, in het Oude Testament ligt het wat anders. Daarmee doe ik het Oude Testament niet af, maar het is wel zo. Doe dat en je zult leven, zegt het Oude Testament. Met andere woorden, je gehoorzaamt en je probeert het leven te pakken. Je gehoorzaamt om een feitelijke toestand te bereiken. En Paulus is erachter gekomen. God moet je vrij verklaren. En op dat ogenblik ben je het ook. Nou, dat is mooi, vindt u niet? Amen toch? Of niet? Wij zijn vrij voor de zonde. Dood voor de zonde. Halleluja. Nou, het wordt tijd dat we nu beginnen met het stukje. Zou jij zo vriendelijk willen zijn om van hoofdstuk 6, van hoofdstuk 6, en dan te lezen, daar gaat hij, even zien hoor, wil je lezen, die doe ik om tijd te rekken, hè? Ja, ik heb hem, ja hoor, vers 14, hoofdstuk 6 vers 14.
Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren.
Tot zover, dankjewel. Ja, want je gaat zo direct weer verder. Maar wat zeg je? Wil je nog een keertje lezen, dat stukje?
Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren.
Ja, maar je bent er dood voor. Je bent er vrij van. Want die oude mens, die zit nog in dat water, die is ondergebleven en die spoelt via het rioolputje weg. Overigens, die oude mens heeft wel een eigenschap. Als je hem tevreden geeft, staat hij zo wel naast je. De zonde zegt, ach, één keer. Wel, nee, hoe moet je niet doen, man. Eén keer, je zit er meteen aan vast. Wil je nog een keertje lezen, alsjeblieft? En dan laat ik je echt uitlezen, dat hele vers.
Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
Ja, nou, dit is weer de eerste keer dat de wet erbij komt. En nu gaan we daarover praten. Er is een echtpaar. En die zijn niet gelukkig getrouwd. Man en vrouw. Jij hebt het gelezen, Therese. En die man... die voert, zoals in die tijd zeker te doen gebruikelijk, heerschappij over zijn vrouw. Het is een wat gewelddadige man. Het is ook een man. Het is een echte kerel. Die twee, die zijn gehuwd. En nou is het merkwaardige van het verhaal van Paulus dat die man die gaat dood en die vrouw mag doorleven. Dat is zo raar, terwijl we net hebben gelezen, we gaan dood en we staan op in nieuwheid des levens, maar die vrouw die maakt dat helemaal niet mee. Die vrouw die hoeft helemaal niet ten onder, die man die moet alleen maar dood. En dat is voor ons een heel merkwaardig beeld. Maar in het Jodendom, als je die achtergrond zou hebben, is dat helemaal niet zo merkwaardig. Want in het Jodendom wordt heel duidelijk geleerd, en dat is nog niet zo gek hoor, dat een mens eigenlijk zoals hij bestaat, bestaat uit twee kanten van eenzelfde zaak. Een mens vertegenwoordigt hara. U merkt wel dat ik Hebreeuws geef. En hij bestaat uit, voor de andere kant, uit hatov, het goede. Hara, het slechte, het kwaad. Hatov, het goede. Dus met andere woorden, een mens vertegenwoordigt rara en het toffe. En dat is een mens in twee helften. Het is net als een huwelijk. Wat is dat nou? Dat echtpaar, dat is de mens zoals hij zich vertoont aan alles en iedereen en aan zichzelf. Er is een kant die tof is. Het vervelende is alleen, mannen, dat het genoemd wordt de vrouwelijke kant. Broeders, het vrouwtje mag blijven leven. Broeders, het mannetje, haha, moet dood. En natuurlijk heeft Paulus hier een heleboel mee te zeggen. Er is in een mens een gewelddadige kant. En er is in een mens een zachte kant, een goede kant. En nu is het zo dat die twee, die zijn door de wet aan elkaar gebonden. Welke wet? Dat is die wet waar Paulus later over spreekt. Ik wil wel het goede doen, zegt het vrouwtje. Ik ben tof. Maar die man die zegt, niks ervan. Ik doe het gewoon zoals ik het altijd heb gedaan. En nu zegt Paulus dit. Een mens laat zich dopen. En die mens, die is als een ongelukkig huwelijk tussen een man en een vrouw. En die man, die moet dood. En dan is die vrouw, die is vrij. Hoor goed, vrij van de wet. Dood voor de wet. Nog een keer, het begin van hoofdstuk 6 gaat over, wij zijn vrij van de zonde, dood voor de zonde. Maar nu, in hoofdstuk 7, lees je heel uitdrukkelijk, wij zijn vrij van de wet, dood voor de wet, zegt het vrouwtje. En dat vrouwtje, die vrouw, die mag, hatove, die mag opnieuw huwen. En u begrijpt wie dat is. In de doop staat niet alleen een niks op, er staat iemand op en dat is de goede kant zoals God het altijd heeft gewild. En die goede kant die gaat een nieuw leven aan en dat is het leven met Christus. En tegelijkertijd dat huwelijk dat vindt ook plaats onder een nieuwe wet. Vrij van de wet van de zonde en de dood. Die wet die prikkelt je niet meer tot ik doe toch mijn eigen zin. Nee, nu wordt die wet, die wordt, en dat is dezelfde wet, dat is geen andere wet, dat wordt de wet van de geest des levens. Er komt iemand in mijn leven en dat is Jezus Christus. En met hem ben ik gehuwd onder een nieuwe wet. De wet van de geest des levens. Het probleem is wel, die oude man, die man van die ex, weet je wel, die ex, dat lees je ook in de krant trouwens, wist u dat? Ja, dat lees je ook hoor, dat exen, die willen zich nog wel eens roeren. Maar de bedoeling is dat de vrouw, wanneer die ex zich meldt aan de deur, dat die vrouw tegen de nieuwe man zegt, wil jij hem even te woord staan? Er is een nieuwe periode aangebroken. Een nieuw huwelijk. Als iemand gedoopt is, is hij vrij van de zonde. Dood voor de zonde. Dit moet je weten, dit moet je weten, dit moet je weten. Weet gij dan niet, dit moet je weten. Wanneer een mens gedoopt is, dan is de verbinding door de wet met dat oude leven, met die oude man, met die man, vooral die man, het is een man. Dat is verbroken. En die vrouw die is gehuwd met een nieuw iemand. We zijn dood voor de wet, vrij van de wet, om onder een nieuwe wet te leven. De wet van de geest des levens. Is dat mooi? Zeg, is dat mooi? Ja, toch? Oké. Nou, let op, dit is hoofdstuk 7. We hebben geen tijd meer voor hoofdstuk 8, want het is tijd, hè? Maar ik wil het nog even zeggen. De strijd in jezelf. En denk erom, ik ben expert op het gebied van ervaring op dat gebied. Ik praat eigenlijk heel veel over mezelf. Romeinen 6 en Romeinen 7 vertellen dat de strijd in en rondom jezelf, in je denken, in je handelen, in je spreken, die strijd die is beslecht in het voordeel van Jezus Christus. Dat is hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7. Het is niet nodig voor een christen om te leven als een rebel. Het is niet nodig om in oorlog te leven met je naaste. Het is niet nodig dat je onvergevensgezind bent. Dat je bitter bent. Dat je teleurgesteld bent. Dat je hier zit vanmorgen omdat dat nou eenmaal de gewoonte is. Het leven waar ik het over heb is het leven dat vol geweldig iets is. Jezus is Heer. Romeinen 8, dat is een heel ander verhaal. Dat gaat over het feit, dat is een heel ander verhaal. Dat is een heel ander verhaal. En dat wordt heel vaak in onze kringen toch vergeten. Dat is het verhaal dat een mens ouder wordt. En dat hij gebreken krijgt. En dat we niet alleen van de schepping zeggen, de schepping die is onderworpen aan de wet van vergankelijkheid. Het vergaat. En de schepping die wacht op de vernieuwing die God op een dag gaat geven. Maar dan zegt Romeinen 8, maar ook wij zelf, ons eigen lichaam, dat is aan vernieuwing toe. Het piept en het kraakt aan alle kanten, naarmate je ouder wordt. En wat dacht je van natuurrampen? De hele schepping, die is vergankelijk door de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. Dat is Romeinen 8. Maar Romeinen 8... hoe je situatie ook is in dit leven, vandaag. Romeinen 8 vertelt iets over dat nieuwe huwelijk. Therese, jij mag het lezen. Hoofdstuk 8. De laatste 3 versen.
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars.
Oh, wil je dat nog een keertje zeggen?
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars.
Ja, ja, ja. Alles is wel alles. Dat is ontzettend veel. Ook als er dingen gebeuren waar je totaal geen... Dat je zegt, hoe kan het nou? Hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou gebeuren? Lees nog eens.
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars.
Ga je gang.
Door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer.
Nou, zo kan je wel weer, vind ik. Zullen we gaan staan? Ik wil een kort gebed bidden. Zou u zo goed willen zijn? Zou u zo goed willen zijn om uw handen zo open te houden, alstublieft? Ik hou mijn ogen open niet omdat ik onbeleefd ben jegens God, maar ik vind het mooi om naar u te kijken. Vader, het waren weer een hoop woorden vanmorgen. Maar dat is nou eenmaal de manier waarop u pleeg te spreken tot mensen. Maar wat u betreft, u hebt slechts een half woord nodig om uw werk te doen. Dank u wel dat u dat doet. Wij staan hier met open handen, maar bovenal met een open hart. Dank u wel dat u dat vult. Tot eer van die ene uitnemende, eminente naam. Jezus Christus, onze Heer. Amen. God zegen u.